heel veel mensen. En in mijn huis hebben we ook clubs, vrouwenclubs, dat heet Shine. Heel erg over waarde in het leven. Tienergroeps waar ze Engels leren, want dat hebben ze nodig als ze willen studeren. Want hun docenten komen niet uit hun eigen land, maar meer uit India en Iran. Dus je moet Engels kunnen, dus mensen komen ook veel. En natuurlijk gewoon heel veel bezig met bewust Gods Koninkrijk. Ja.
Dat is dus eigenlijk de brug om God te brengen in een land. En u moet eigenlijk weten, ze spreekt heel goed Arabisch. Ongelooflijk, maar zo is het. Janneke, nog kort. Wat wil je ons nog zeggen?
Dat vind ik een hele mooie vraag. Samengevat is een zin die mij heel veel geïnspireerd is. Enjoy him. Kijk omhoog. Sla op je ogen. Wees verwonderd wat God doet. En stap in waar hij mee bezig is. Oh, en wil je dat doen trouwens? Sorry. Als je denkt, oh God is zo bezig daar op Arabisch Schiereiland en dat doet hij. En je wilt daarmee doen. Ons team is heel hard op zoek naar mensen die kunnen dienen. Je hoeft niet een long-termer te zijn. En net als ik, zeg maar, als je denkt, dat kan ik niet. Maar we zoeken mensen die kunnen een Nederlands gezin kan ondersteunen met onderwijs. Je hoeft geen docent te zijn. Wij denken na over het programma. Maar je moet gewoon echt, je zoekt iemand die beschikbaar is. Minimaal een half jaar om een gezin te ondersteunen met kinderen lesgeven. Een Nederlands gezin.
Oké, nou, wie de schoen paste, trekt hem aan. Wie zegt, ik wil nog eigenlijk Janneke gaan volgen. Janneke schrijft nieuwsbrieven. Er is een TFT die achter Janneke staat. Die kan altijd je van informatie voorzien. Wil ik nog heel kort voor je bidden voor de komende weken. Vader in de hemel, dank u wel dat we van Janneke mochten horen hoe zij werkt op het Arabisch Schiereiland. Heer, hoe u haar zegent. Vader, en ik bid voor de tijd dat ze in Nederland is, dat ze zich, zoals ze zich welkom voelde, maar dat er ook echt contacten zullen zijn, dat ze opgebouwd en verfrist weer terug zal gaan. Heer, ik bid ook voor ons als gemeente dat we haar in die zin zullen ondersteunen. In uw naam. Amen.
Ja, Gerda, dank voor je interview. En Janneke, dank voor je mooie woorden en inkijk in je werkzaamheden. Ik vond het wel mooi om te horen van de cultuurverschillen. Nou, misschien kunnen we wel iets van opsteken, zou ik zeggen. Dus misschien na deze dienst nodig weer uit, zou ik gelijk zeggen. Maak het gelijk maar in praktijk zichtbaar. Dan de bloemengroet. Deze mooie bloemen wat naast me staan, die gaan deze week naar Romunda en Gerrit Pender. We zijn heel blij voor Romunda dat het beter gaat met de gaat. En daarom ontvangen ze de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente. En we willen nu verder gaan met deze dienst met zingen van opwekking 78... Halleluja, looft God in zijn heiligdom. En namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst.
Hoor ik al wat? Ja, goedemorgen allemaal. Psalm 150 in twee versies. Sorry. Het is een piepje in mijn oor, maar dat was ik zelf. Psalm 150 in twee versies. Ga lekker staan, want het is, de tekst is Halleluja, looft God in zijn heiligdom.
Looft hem om zijn machtige deel. Lieve mensen thuis, lieve mensen hier in de zaal. We zongen net met elkaar, looft de schepper van het heelal. En in die naam van de schepper van het heelal komen wij hier nu samen. Dat is de God die de hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de God die in zijn grote liefde zijn zoon aan ons gegeven heeft. En die heeft in zijn grote liefde zijn leven gegeven op het kruis van Golgotha voor onze zonde. Die is weer opgestaan uit de dood om zijn geest in ons uit te storten. Zodat wij met elkaar een tempel van de Heilige Geest mogen zijn. In die naam komen wij samen. In die naam is er genade en vrede. Amen. Aan jullie om weer verder te zingen. En wat is het bijzonder dat die grote God door ons gebeden wil worden. En dat gaan we nu met elkaar doen. Heer, we mochten zingen over uw grootheid. Want u bent oneindig groot. Zoveel groter nog als wij maar een moment kunnen beseffen. En wat is het dan een wonder dat u met ons kleine mensen van doen wilt hebben. U voelt zich daar niet groot genoeg voor. U hebt zoveel liefde in uw hart dat u steeds opnieuw bij ons wilt komen. U komt bij ons in dat prachtige woord van u, de Bijbel. U komt bij ons in uw Zoon Jezus Christus. U komt bij ons in de Heilige Geest. Wij, kleine mensjes, die door de zonde ver bij u vandaan zijn gekomen. En u hebt dat overbrugd, die kloof. In het offer op het kruis voor onze zonde door uw Zoon Jezus Christus. En daar zeggen we u zo heel, heel hartelijk dank voor. En zo komen we hier ook samen vanochtend om u te danken, te loven, te prijzen. Om te bidden voor de mensen in nood en zorg en pijn. Om samen naar dat prachtige woord van u te luisteren. En we bidden u om een zegen. Een zegen voor de mensen die dat thuis op afstand meemaken. Aan de ene kant verbonden en we danken u dat dat in de techniek mogelijk is. Aan de andere kant is er toch ook altijd weer een stukje afstand. We bidden u voor jong en oud. Om ja, het samen door uw geest samen met u te mogen beleven. We bidden u dat in Jezus naam. Amen. Aan jullie het.
Nog een lied zingen. Hallo. Dat is U bent heilig.
Ik wil houden.
Van u houden.
Zoals jullie gezien hebben, is het thema: wat maakte David nu geschikt om koning te worden voor God? En daarvoor gaan we straks een paar gedeeltes uit Samuel lezen. Nou, je zal maar Samuel heten en profeet zijn in Israël. Dan maak je me toch vreemde dingen mee. En soms kom je bij mensen dat je denkt, wat moet ik daar nu weer mee? Zo kwam die een keer bij een familie. Nou, ik heb een familielid gevraagd om het zelf maar te vertellen. Dan hoef ik dat niet te doen.
Kijk hem nou toch eens staan. Mijn broertje, David. Koning, dienaar van God, leider van ons volk en een heel goed legeraanvoerder. Wie had dat vroeger gedacht? Hij is de jongste van mijn 8 broers en dat heeft hij geweten ook. Altijd moesten ze hem hebben. Het leek wel of hij er gewoon niet bij hoorde. En niet alleen bij mijn broers, nee. Ook bij mijn vader, die vergat hem gewoon. Zoals die keer met de barbecue met Samuel bij ons in het dorp. Ja, dat was wat. Maar goed, laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Seruja. Ik ben de dochter van Isaï en ik kom uit Bethlehem. Ik kom uit een goede familie, een voorname familie, zoals ze dat noemen. Maar in elke familie is er wel wat, ook bij ons. Wij kennen dan wel geen zwart schaap van de familie, maar het rossige schaap. Ik weet niet wie er beter af is. Wat ik wel weet, is dat ik nooit de dag zal vergeten dat dat kleine rossige schaapje David geboren werd. Zo'n mooi kindje, met prachtige ogen, dat rossige haar. Oh, ik had meteen een zwak voor hem. Ik heb dan ook heel wat knietjes afgeveegd, kusje erop, over en ga maar weer. Ook heb ik hem op zien groeien tot een knappe jonge man met prachtige ogen. Ja, zo mooi om te zien. Maar zoals ik al zei, had hij het bij ons thuis niet makkelijk. Het was 7-1. Zij waren groot en hij was klein. Dat was niet eerlijk. Hij was dan ook heel blij toen hij oud genoeg geworden was om op de schapen te mogen passen, om herder te zijn. Oh, wat heerlijk vond hij dat. En hij genoot van al het moois wat God gemaakt had en maakte daar prachtige liederen over. Maar die zong hij alleen voor mij, want als hij die voor zijn broers gezongen had, was er hetzelfde gebeurd als die keer toen hij met dat verhaal thuis kwam. Dat was op een avond. Het eten stond klaar en bijna iedereen was thuis, behalve David. De broers begonnen te mopperen. We moeten toch niet weer op die snotaap wachten. We hebben hard gewerkt, we willen eten. We beginnen gewoon, dan vindt hij maar de schaap in de pot. Wat maakt het uit? Maar op dat moment komt David binnengestoven. Zijn kleren vies, gescheurd, onder het bloed, zijn armen onder de schamen. En ik kijk hem aan. Wat is er toch gebeurd? Vader kijkt ook naar hem en zegt, ga jij je eerst eens even wassen voordat je komt eten. Maar, zegt David, ik heb een schaap gered. Ik was in het veld bij de schapen en plotseling zag ik vanuit mijn ooghoek hoe daar een struik bewoog. En daar sprong zo een leeuw naar de kudde en die greep een schaap. Ik heb een stok gepakt. Ik ben gaan schreeuwen en gaan slaan. Ik heb met hem gevochten. En ik heb gewonnen. Het schaap is gered. Het leeft. Ja, tuurlijk, zeggen de broers. Dat geloof je zelf. Je doet ons aan iemand denken. Ene Jozef had ook altijd van die fantastische verhalen. Verwacht jij nou ook zo'n mooie mantel met van die streepjes? Of zullen we je in de put gooien? Wie weet, word je ook wel koning. Zou jou wel vast wel wat lijken. En ze bulderen van het lachen. Oh, zegt Elias de oudste. Wat wordt je volgende verhaal? Gevochten met een beer? Of deze is leuk. zegt hij tegen zijn andere broers. Ben een reus? En oh, wat hadden ze een lol. Maar het volgende verhaal kwam. David vocht ook met een beer. Dit laat zien hoe serieus hij zijn taak opvatte. Hoe goed hij voor die schapen zorgde. Want wie gaat er nou vechten met een leeuw of een beer? Alleen maar voor een schaap. En toen was daar die dag van de barbecue met Samuel. God had tegen Samuel gezegd dat hij een van de zoons van mijn vader moest salven tot koning. En mijn vader ging daar naartoe met 7 zoons. En stelde ze 1 voor 1 aan Samuel voor. En elke keer zei God tegen Samuel, nee hoor, deze is het niet. En na 7 zoons had Samuel niemand gezalfd. Samuel snapte er niets van. Totdat hij erachter kwam dat er nog een zoon was. Die was mijn vader even vergeten. Of vond hem niet belangrijk genoeg om hem mee te nemen. Het zal je vader maar zijn. David werd gehaald en hij werd tot koning gezalfd. En oh, jullie hadden de gezichten van mijn broers moeten zien. Die waren een foto waard geweest. Als we al fototoestellen gehad hadden. En je zou toch ook denken dat ze hierna trots op hun broertje waren. Niet lang daarna was ons land weer eens in oorlog. En mijn oudste broers moesten het leger in om te vechten tegen de vijand. Mijn vader stuurde David met eten naar hen toe. En zo hoorde David hoe daar die grote reus Goliath spotte. Met onze God. Met ons volk. En hij sprak erover met de andere soldaten. En dat zag Elias, de oudste. En die werd boos. Woedend loopt hij naar David toe. Wat doe jij hier, snotaap? Moet jij niet daar in het veld op die schaapjes passen? Moet je weer zo nodig met je brutale neus vooraan staan? Wat een warm welkom. Het zal je familie maar zijn.
En zo staat Samuel daar met die hoorn in zijn handen, die hoorn met olie. En hij snapt er even helemaal niets van. Want we hebben het net gehoord van de familie zelf. Alle 7 zonen. En zo presenteerde Pasen. Mijn 7 zonen. Die zijn het niet. En zo gaan we dat gedeelte maar eens even lezen. Om hoe het er staat. En dat is 1 Samuel 16 vanaf vers 10. Als het goed is, krijgt u de tekst op scherm. En daar staat er, zo stelde Isaï zijn 7 zonen. Ziet u dat staan? En hoeveel had hij er ook alweer? 8. Over niet in tel zijn. Als er ergens iemand niet meegeteld werd, als er ergens iemand kon zeggen, ik ben niet in tel, dan kon David dat wel zeggen. Want hij was letterlijk niet in tel. Zijn zoven aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat het niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit al uw zonen die u hebt, vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. De jongste die is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaï, laat hem komen en beginnen met aan de maaltijd. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. En toen liet Isaï hem halen. We lezen ook even die paar versen waar we net van hoorden. Van die oudste broer die, nou ja, dat was nou niet helemaal zo'n prettige toon, hè, waarin die spreekt. En dan lezen we in 17 vanaf vers 28. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Letterlijk in de tekst staat op die paar schaapjes. Terwijl we van Isaï mochten weten dat hij een hele grote kudde had. He? Nou, proeven jullie het, hoe de minachting voor David er vanaf druipt? Ja, echt iets voor jou om met je brutaliteit brutale neus voor aan te willen staan als er gevochten gaat worden. David, wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David. Het is nooit goed of het deugt niet, dat weet hij wel. Ja, hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Hij was gewend om op een gegeven moment gewoon maar dit te doen. Draai hem maar de rug om, want ja, dit gaat hem toch niet worden. En wat we hier zien is David, een jongen die op een of andere manier aan de kant is geschoven. Aan de verkeerde kant van de streep staat. En dan zou je kunnen denken, als iemand dat zo meemaakt, hoe noemen ze dat tegenwoordig ook alweer? Oh ja, dan krijg je wat in je rugzakje. Ja, een rugzakje wat je hele leven meeneemt. Wat voor uitwerking zou dat voor David hebben? Er zijn mensen die krijgen van zoiets een Calimero-complex. Ja, die hebben iets van, zij zijn groot en ik ben klein. En die kruipen dan ook in het hoekje weg. En worden dan vanzelf ook in de hoek getrapt als ze er per ongeluk een keer uitkomen. Dat kan. Wat je ook kan krijgen is het Napoleon-complex. Dan zeg je, ach ja, ik mag dan wel klein zijn en ik mag dan misschien wel niet opvallend zijn. Maar wacht eens even. Ik zal ze eens even wat laten zien. Ik zal ze even laten dat ze met mij rekening moeten houden. Allebei kan. Allebei had bij David kunnen gebeuren. Maar wat zien we nu? En we hebben het net gehoord. Bij David gebeurt er iets heel anders. En dat is wat we net van die zus van David gehoord hebben. Dat is wat hij doet op het veld. En daarin laat hij zien dat wat er gebeurd is, wat dat met hem gedaan heeft. Want David is aan de kant geschoven. He, staat aan de verkeerde kant van de lijn. Je zou kunnen zeggen, dan zit je in de hoek van de kwetsbare mensen die de klappen moeten opvangen. Ja, en wat heeft dat met hem gedaan? Dat heeft juist voor hem liefde opgebracht om voor de kwetsbaren te zorgen. En in die tijd was het beeld van kwetsbaarheid was een schaap in de wildernis. Die had geen schijn van kans als er geen herder bij was. En nu blijkt dat wat David zelf overkomen is, dat hem dat liefde heeft gebracht voor het kwetsbare. En zo, we hebben het net gehoord, heeft hij een schaap gered van een leeuw. Heeft hij een schaap gered uit een beer. Lieve mensen, als je een leeuw en een beer boos wil maken, moet je de prooi uit hun klauwen halen. Dan heb je een kwaaie. Ja, als je dat doet, dan zit daar hier binnen iets. En dan gaan we ook even lezen hoe hij dat beschrijft. Dat gaan we lezen uit 1 Samuel 17. Dat is dat gesprek met koning Saul, als hij zich aanbiedt om met Goliath de reus te gaan vechten. En we lezen vanaf vers 34. En dan zegt hij, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging er achteraan, overmeester hem, en dan moeten we opletten wat er staat, en redde. Ja, redde het dier uit zijn muil. En als hij mij wou aanvallen, greep ik zijn kaken en ik sloeg hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo gaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer die mij, let op het werkwoord, voor de tweede keer, gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook, voor de derde keer, redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. 3 keer dat woordje, dat werkwoord redden. Lieve mensen, wij vestigen graag de aandacht op David die een reus verslaat. Want dat maakt indruk, dat willen we graag horen. En waar slaat hier in het verhaal de aandacht op? Op David die een kwetsbaar schaap redt. En dat is het bijzondere hiervan. Want David, die had, hè, toen die leeuw daar aankwam, toen had hij kunnen denken vanuit het Calimero-complex. Die leeuw is groot en ik ben klein, ik ben ook maar een minkukel. Het is erg jammer voor dat schaap van de vader, maar jammer dan. En we hadden daar nog begrip voor opgebracht ook. Ik tenminste wel. Maar het maakt hem niet geschikt voor God om koning te zijn. David, die had ook vanuit het Napoleon-complex eens even naar die leeuw kunnen kijken. En hij had gedacht, dit is mijn kans. Dit is mijn kans om aan mijn vader en mijn broers te laten zien dat ik wel een tel ben. Dat ze rekening met me moeten houden. Ik ga die leeuw eens eventjes te grazen nemen. Had diepe indruk op mij, en ik denk op jullie die meekijken, jullie hier in de zaal, had diepe indruk op ons gemaakt. Maar het maakt hem niet geschikt voor God om koning te zijn. Wat hem geschikt maakt voor God om koning te zijn, is dat hij dat zwakke, dat kwetsbare ziet, en dat hij daar alles voor over heeft, zelfs zijn leven. En het waren zijn eigen schapen niet eens. Het waren de schapen van zijn pa, die hem een beetje, ja. En hij zet zijn leven ervoor in. En dat, lieve mensen, dat maakt hem geschikt om koning te zijn. Zicht hebben op het zwakke, het kwetsbare, maar vooral ook die houding dat hij zelf weet wat dat is. En hij wist hoezeer hij, en dat had hij geleerd, dat God hem als zwakke, als kwetsbare beschermde. En zo had hij die psalm gezongen. De Heere is mijn herder. Zwakke, kwetsbare. En dat had hij omgezet om zelf ook die zorg te hebben. En zo, lieve mensen, zo wordt hij de voorafschaduwing van een andere koning. Een koning die ook de goede herder is. En als we praten over zwak en kwetsbaar, dat is ongelooflijk. Want daar komt hij vanuit die hemelse heerlijkheid naar deze aarde toe. En ik zou zeggen, dat zou je toch even, als de Zoon van God op aarde komt, dan ga je er even groots neerzetten, of niet? Heel groots. Schijnwerpers erop, glamour. En wat zie ik daar? Ik zie daar een zwak, kwetsbaar babytje in een voerbak liggen. Hoe zwak, hoe kwetsbaar wil je het hebben? En daar zie ik zijn nog jonge ouders met die baby wegvluchten uit het beloofde land naar Egypte. Je moet er niet aan denken. Wat een zwak, wat een kwetsbaar. Ik zie hem daar opkomen uit het water van de Jordaan en daar komt de geest op hem. En wat doet de geest? De geest brengt hem voor 40 dagen in de woestijn, zonder eten, terwijl de leeuwen en de beren en de jakhalzen en de wolven en de linksen, al dat tuig om hem heen sluipt. Hoe zwak, hoe kwetsbaar wil je het hebben? En zo doet hij zijn bediening. En zo zie ik hoe ze hem Jeruzalem uitslepen, weg uit die heilige stad, want daar hoort hij toch niet. En ze brengen hem daar naar het vloekhout. En daar hangt hij vastgespijkerd aan het vloekhout, naakt. Hoe zwak, hoe kwetsbaar wil je het hebben? En als ik dan kijk naar zijn bediening. Oh, hij had oog voor alle mensen. Maar hij had in het bijzonder oog voor de zwakke schapen van God. Voor de kwetsbare schapen van God. Hij had in het bijzonder oog voor die mensen waar David over kon vertellen. Als ervaringsdeskundige die aan de verkeerde kant van de streep stonden. Die er al overheen gevallen waren. Of die er door anderen overheen gedrukt werden. Juist daar had hij zo'n oog, had hij zo'n hart voor. En dan vanuit die situatie, waarin hij dus zelf steeds zwak en kwetsbaar was. En dat hij die ervaring omzet in grote liefde naar de mensen om hem heen. In het bijzonder naar zij die zwak en kwetsbaar zijn. En dat, lieve mensen, maakt hem geschikt voor God om koning te zijn. De goede herder. Ik neem jullie mee naar de eerste gemeente. Wat was dat bijzonder? Want in die tijd was men het helemaal kwijtgeraakt. Dat God zulke schitterende wetten had gegeven. Die juist de zwakken en de kwetsbaren moesten beschermen. Juist, en zoals schapen het beeld waren van kwetsbaarheid, van zwakte, waren in die tijd dat de weduwen en de wezen. Die stonden beeld voor zwak, voor kwetsbaar. En we hebben net gehoord van Janneke, hè? In de cultuur waar ik vandaan kom, geldt, kom je eten. Kom je eten. Ja, ik hoorde de laatste keer iemand op de radio uit zo'n cultuur. En die zei, wij vragen niet aan iemand, hoe gaat het met je? We vragen iemand, heb je al gegeten? Ja, om even aan te geven, we gaan eten. Want daar hebben we niet alleen zorg voor de maaltijd. Maar daar hebben we zorg, aandacht en liefde voor elkaar. Daar gaat het niet alleen om je maag, maar ook om je hart. En zo had God die cultuur daar gehad. Maar wat deden ze? Juist de zwakken, de weduwen en de wezen, werden buitengesloten. En ze hadden het al zo slecht. Juist zij hadden die maaltijd nodig. Die maaltijd voor hun maag en die maaltijd voor hun hart. En dat hadden ze niet. En dan komt daar de Heilige Geest. Het wordt Pinksteren. En dan verandert er iets in Jeruzalem bij die gelovigen. Want ze krijgen in ene oog voor elkaar, wat heel erg belangrijk is. Maar ze krijgen vooral oog voor de zwakken en de kwetsbaren. Zoveel oog dat hun wat mocht kosten. Misschien wel alles. Wij vinden het al heel wat als iemand zegt, dan verkoop je toch gewoon de boot. Of de caravan. Zij verkochten zelfs hun huis, hun land, hun goed, als het moest. En dat had allemaal te maken met oog hebben voor de zwakke, de kwetsbare. Om die juist maar elke dag aan tafel te kunnen nodigen. Om elke dag zorg te hebben voor die maag en elke dag zorg te hebben voor dat hart. En wat is dat bijzonder, dat je dat zo ziet bij die eerste gemeente. En dan moet ik denken aan die vraag, wat maakte David geschikt tot koning? Dat is dat hij die zorg had voor dat zwakke, dat kwetsbare. Dat wat aan de kant van de verkeerde kant van de streep stond. Wat maakte Jezus geschikt als koning? Dat was dat hij heel in het bijzonder, naast dat hij liefde had voor alle mensen, voor de hele wereld. Zo'n liefde, zo'n zorg had voor die zwakke, die kwetsbare. En gaan we even naar die eerste gemeente kijken. Toen Petrus zijn Pinkster toespraak hield, toen eindigde die met die zinnen: laat jullie behouden uit dit verkeerde geslacht. En dat betekent dat al die mensen aan de verkeerde kant van de streep stonden. En die hadden allemaal Gods liefde nodig. Die hadden allemaal Gods barmhartigheid nodig. Hadden allemaal Gods ontferming nodig. Die hadden allemaal vergeving nodig. Genade. Ze hadden dat allemaal nodig. En dat hebben ze als het ware ingedronken. En toen die geest ging werken, was dat hun motivatie om te zien naar al die mensen die aan de verkeerde kant van de streep zaten. Dus het ging niet zomaar om iets van mensen die zeggen: zullen we eens wat goede dingen voor de mensheid doen? Dat is geweldig, hè? Maar dat kunnen de ongelovigen ook. Maar het gaat mij om hun motivatie. Daarvan diep onder de indruk zijn en dat dan omzetten. Zoals we dat bij Jezus gezien hebben. En dat, lieve mensen, er staat een paar keer dat wij als koningen zullen heersen, maar in ieder geval zijn wij koningskinderen. Maar we zijn niet zomaar koningskinderen. Wat maakt ons geschikt als koningskinderen? Voor God zijn wij geschikt als koningskinderen als we datzelfde hebben in die eerste gemeente. Als we dus diep onder de indruk zijn van zijn liefde, van zijn genade, van zijn vergeving. Als we diep onder de indruk zijn van zijn ontferming, van zijn barmhartigheid. En dat we dat als het ware diep indrinken en het vervolgens tot uiting brengen naar de zwakken, naar de kwetsbaren onder ons. Jacobus, die schrijft in zijn brief, en dat is een brief die al heel snel geschreven is, dat is aan die eerste gemeente, het was namelijk al heel snel voorbij, die situatie. Men begon weer opnieuw uit te buiten en uit te sluiten. En dan zegt hij dat de echte godsdienst is omzien naar weduwe en wezen. Dat is de echte godsdienst. Dan zeggen wij, oh, dat is makkelijk, want dan zorgen we voor die twee groepen en dan hebben wij een echte gemeente hier. Maar weduwe en wees stond voor zwak en kwetsbaar. Ja, en wij hebben natuurlijk echte godsdienst, dan zeggen wij, nou, of zuivere godsdienst, zegt hij. Zuivere godsdienst is, dan gaan wij al heel gauw denken, we moeten zorgen voor zuivere leer. Nou, heel belangrijk, zal ik niks van zeggen. Maar voor God is het belangrijk, is zuivere godsdienst het omzien naar de zwakken en de kwetsbaren in ons midden. En zo kon God die eerste gemeente als een hele bijzondere gemeente gebruiken met een bijzonder getuigenis. Want in een wereld waarin mensen elkaar uitbuiten en uitsluiten, gebeurde in die gemeente dat ze elkaar gingen insluiten. En lieve mensen thuis en lieve mensen hier in de zaal, ik hoop dat zij zo'n gemeente met elkaar mogen zijn. En dat bid ik jullie toe. Amen.
Ik wil jou van harte dienen. Ik heb en als Christus voor je zijn. En dat gaan we zingen met z'n allen.
Ik wil
Om te horen dat wij aan de ene kant koningskinderen zijn, aan de andere kant ook zwak en kwetsbaar. En dan vanuit die kwetsbaarheid en die zwakheid dat we ook voor elkaar mogen zorgen, maar zo ook voorbeden voor elkaar mogen doen. En dat willen we doen voor een aantal broeders en zussen uit onze gemeente, maar allereerst willen we ook danken. En danken voor Corrie en Gerien. Ze hebben eindelijk, na 4 jaar, het officiële document binnen dat zij een stuk landbouwgrond mogen gebruiken voor het bouwen van een nieuwe schoolgebouw. Daar zijn ze erg dankbaar voor. Het is lang geduurd, maar we mogen daar dus ook voor danken. Daarnaast willen wij bidden voor de zusters Gerry Hoekert en Wil Zelstra. Dit in verband met het recent overlijden van hun partners. We bidden beide zusters Gods troost toe. We willen ook bidden voor zuster Ilse Viergever. Ze is nog steeds opgenomen en oefent om een paar uur thuis te zijn. Dat is erg beangstigend voor haar. Want daar is de duisternis begonnen. We willen bidden om de aanwezigheid van Jezus als het licht in haar leven. En dat verder psychische herstel mag komen. Dan willen we bidden voor zuster Rolien Kruithof. Ze heeft afgelopen week te horen gekregen dat de tumor die gevonden was kwaadaardig is. Dit is een zeer verdrietig bericht. Weliswaar is het een traag groeiende tumor. En hopen ze via medicijnen de groei te stoppen of af te remmen. Maar het is een moeilijke boodschap. We willen om haar en haar gezin heen staan en veel kracht toebidden. Vooral ook Gods nabijheid in deze moeilijke periode. Dan willen we bidden voor Romunda en Gerrit Pender. Zij mogen deze week de bloemengroen ontvangen. We zijn dankbaar dat het met Romunda beter gaat. En hopen dat de bloemen als groet en moediging haar mag aansterken. En als laatste willen we bidden voor de langdurig zieke. Dat is enerzijds zus van Osnabrugge, onze oudste lid van onze gemeente. En voor broeder en zuster Schaftenaar, die beide in de Bunthoek verblijven, helaas niet bij elkaar kunnen wonen vanwege de dementie van de heer Schaftenaar. Maar dat gelukkig kan onze zuster wel regelmatig naar hem toe. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo als gemeente samen tot u mogen komen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u, zoals David heeft gezegd, Heer, dat u onze herder bent. Dat wij af en toe, dat we zwak zijn, dat wij kwetsbaar zijn, Heer. Maar dat we vanuit de kwetsbaarheid zeg maar, toch altijd bij u terecht mogen komen. Dat we ook vanuit die kwetsbaarheid en zwakheid het besef hebben, Heer, dat we niet alleen kunnen, Heer. Dat we ook voor elkaar mogen zorgen. Als gemeente dat we naar elkaar mogen omzien. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons ja, misschien wel iets van de cultuur wat Janneke vanochtend aangaf, iets meer laten tot uiting mogen komen. Heer, dat we elkaar mogen omarmen, Heer. We elkaar mogen uitnodigen. Voor alle pijn en zorg en verdriet met elkaar mogen delen. Heer, wilt u zo bij ons zijn, Heer? Dank u wel, Heer, dat u ook een trouwe God bent, Heer. We hebben dat van de week ook weer ervaren. Als we dan na een tijd van droogte, dat er dan weer regen mag komen. Dank u wel ervoor, Heer. Dank u wel, Heer, dat de gewas weer mogen groeien. Heer, wilt u geven dat ze ook dit jaar weer een goede oog mag zijn. Heer, en ook weten we dat er veel pijn en verdriet in deze wereld is, Heer. Ook in de Oekraïne specifiek natuurlijk, Heer. We weten van de situatie daar. Maar er zijn zoveel plekken, andere plekken in deze wereld die onzeker zijn, onzeker voor bepaalde groeperingen, voor christenen, voor kinderen, voor zoveel verschillende groepen, Heer, die onder druk worden, die pijn hebben. Heer, wilt u de wereldleiders het juiste inzicht geven, dat we goede keuze mogen maken. Dat ze de keuze mogen maken, Heer, die ten goede mogen keren, Heer, en dat het uw plan altijd tot uitwerking mag komen. Heer, willen we ook danken, Heer, voor Corrie en Gerdien, dat ze zo lang hebben moeten wachten op het officiële document, dat ze nu eindelijk een schoolgebouw mogen bouwen. Heer, ik wil dit werk zegenen van hen, dat het werk ten goede mogen komen van de bevolking al daar, Heer, wilt u voorbij hen zijn. Heer, dan willen we ook bidden, Heer, want we hebben ook zorg in onze gemeente. Heer, wilt u bij Gerry en Wil zelf daar zijn en die verdriet hebben, Heer, van het recente overlijden van hun partners. Heer, het is niet altijd makkelijk als we mensen moeten loslaten, als we mensen verliezen, of het nou om een partner gaat, of om kinderen of ouders. Heer, wilt u bij deze mensen zijn. Wilt u geven, Heer, dat ze wilt u ze dragen, wilt u ze troost geven. Jullie willen ook bidden voor Ilse Viergever. Die zijn nog steeds opgenomen in thuis, Heer. Maar wilt u met haar zijn als ze een paar dagen toch weer thuis mag zijn? Moeilijk voor haar, beangstigend. Maar Heer, wilt u alsjeblieft het licht van Jezus in haar leven geven? Dat ze toch naar u mag uitzien, Heer, als de redder en de verlosser. Heer, wilt u geven dat ze dat verlangen mag hebben, Heer, dat ze, ja, dat ze naar u mag uitzien, dat u haar de kracht geeft, de duisternis wegneemt. Heer, wilt u bij haar zijn. Heer, wilt u ook bidden voor zuster Roelien Kluithof. Ze heeft toch een moeilijk bericht ontvangen deze week, Heer. Heer, wilt u geven dat de medicatie mag aanslaan, dat de tumor niet mag groeien, Heer. Wilt u ook een wonder verlichten daar? Wilt u de doktoren de inzicht geven dat ze het juiste mogen doen, ook al heeft ze al een aantal onderzoeken te gaan. Heer, wilt u ook met Henk zijn en de kinderen. Heer, wilt u om me heen staan. Wilt u een dragen en kracht geven, Heer, in deze periode. Heer, wil ook met Romunda en Gerrit Plender zijn. Heer, dank wel, Heer, dat we haar de bloemengroet mogen toedoen deze week. Heer, wilt u geven dat het een bemoediging mag zijn voor haar in haar ziekte, Heer. En wilt u haar herstel geven en dat ze allemaal van u mogen verwachten. We willen ook bidden voor zuster van Osterbrug, Heer. Ons oudste lid, al 100 jaar. Heer, dank wel, Heer, dat u zo lang voor haar gezorgd heeft. Dat u ook in haar ouderdom, Heer, bij haar zijn. Dat het niet makkelijk is als ze ouder wordt, Heer. Maar Heer, wilt u geven dat ze, ja, dat we altijd ook dan, Heer, op u gericht mogen zijn. Wilt u ook mijn broeder en zuster Schaffner zijn. Heer, ze blijven in de Buntroek. Wilt u bij hen zijn als ze niet bij elkaar kunnen wonen, Heer. Dat geeft verdriet. Maar aan de andere kant is het ook fijn als ze dan af en toe toch wel bij elkaar kunnen zijn. Heer, wilt u ook met onze zuster zijn, Heer. Als onze broeder de dementie heeft, Heer. Dat het heftig kan zijn om daarmee samen te zijn. Heer, wilt u haar dragen en wilt u haar de kracht geven. Wilt u geven dat ook zij beide, Heer, op u mogen uitzien, Heer, en mogen vertrouwen op u. Heer, wilt u ook zo deze nieuwe week met ons meegaan, Heer. Er zijn mensen die hebben, jongeren uit, die hebben examens deze week. Heer, wilt u een kracht geven. Heer, er zijn ook andere uitdagingen of zorgen. Die zijn in de gemeente niet altijd zichtbaar, niet altijd benoemd in hetgeen wat we nu worden en u hebben voorgedragen, Heer. Maar wilt u al die zorgen, ja, toch ook wegnemen? Of wilt u in ieder geval voor de zijn, Heer? Wilt u mensen dragen, mensen kracht geven? Heer, dat we op u mogen uitzien in alles. Dank u wel, Heer, voor wie u bent, Heer. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat we u mogen grootmaken, u nog mogen lofprijzen. Heer, en willen we ook nu straks ook nog doen met een aantal liederen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons de mogelijkheid geeft om te bij elkaar te mogen komen. Dat we als gemeente mogen zijn, Heer, de gemeente deze dienst mogen staan, mogen beleven. Maar dat we ook gemeente mogen zijn door de week heen. Dat we naar elkaar mogen onbeleven zien. In alles, in alle zorgen, alle pijn, maar ook alle vreugde. Dat we samen met u, Heer, door u, vanuit u, dat mogen beleven. Heer, dat vragen we niet omdat we het zelf verdiend hebben, Heer. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Dan mag ik jullie nu de collecte aankondigen. Eerste collecte is voor de eigen gemeente. Tweede collecte is voor de diakonie. Dat kan altijd nog natuurlijk via de Skipio, via de Kift app. En tegenwoordig hebben we ook twee kistjes staan. Dus geen mandjes meer, maar kistjes. Die zijn op de tafel in de hal. En daar kunnen voor degenen die het fysiek nog geld willen geven, daar hun geld kwijt. Dan gaan we nu verder met zingen van Opwekking 811. Witter dan sneeuw, en dat is tevens het lied van de maand.
Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer, mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Soms gaat het iets anders.
Ja? Ik wacht heel even. Ik dacht dat jullie nog een toegifje gingen geven. Maar... We gaan zo afscheid nemen van de mensen thuis. Fijn dat jullie op deze manier met ons verbonden konden zijn. Maar voordat we met elkaar afscheid nemen, mogen we eerst nog met elkaar Gods zegen ontvangen. En dan nog een lied met elkaar zingen. Lieve mensen thuis, lieve mensen hier in de zaal. De Heere verlangt ernaar om jullie te zegenen. Hij verlangt ernaar om jullie nabij te zijn. Hij verlangt ernaar dat wij elkaar nabij zijn. Dat wij zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn ontferming, zijn vergeving, zijn genade, wat we van hem mogen ontvangen, mogen delen. De Heere zegene jullie daarin, thuis en hier in de zaal. Amen.
En het ging over redden, en wij zingen nu over onze redder, onze verlosser, mijn verlosser leeft.
Ik geloof.
Maakt van iets slechts weer iets goeds.